Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze dienst. En hartelijk welkom ook voor de gasten in ons midden en allen die met ons mee kijken en luisteren, nu of op een later moment. Voorganger vanochtend is dominee Marit Bassa, diaken is Lidi Dijkink en mijn naam is Alfred van Oost, ouderling kerkrentmeester. Niet als aanvulling op de kerkbrief, maar wel even als extra alert. Oproep. Aanstaande donderdag 10 oktober organiseert de werkgroep Pastoraatse een gespreksavond over dementie. Hoe ga je om met iemand die dementieverschijnselen heeft? Hoe ondersteun je daarin elkaar? Veel van ons hebben te maken met iemand met dementieverschijnselen in hun nabije omgeving. We gaan hierover met elkaar in gesprek onder leiding van Egbertina Tessemaker. Zij is geestelijk verzorger in onder andere Hofje Wendakker. Ze gaat met ons in gesprek en er is ruimte om vragen aan haar te stellen. Iedereen is welkom op deze avond, komende donderdag die om 7:30 begint, hier in de ontmoetingsruimte van onze kerk. Bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van ons allemaal naar mevrouw Van der Wal, eilander van de Duurt-Brittlaan. We beginnen de dienst met een moment van stilte, waarna we het morgenlied zingen, Psalm 8a, de versen 1, 2 en 3. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Vanmorgen, op deze opstandingsdag, is onze hulp in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is voor altijd en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand eenmaal in liefde begonnen is. Wij worden begroet met genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We hebben net een versie gezongen van die prachtige psalm. Een loflied eigenlijk op de schepping. Met de mens als laatste. Als kroon op de schepping. Wat tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Want dat beeld van die prachtige aarde, die prachtige schepping, dat wordt door diezelfde mens nog ook al eens teniet gedaan. Vandaag in het bijzonder staan we stil bij de situatie in Israël, in Gaza en de landen daaromheen. Want als het Israël zondag is, kun je daar niet omheen. Onze verbondenheid met Israël ligt in de verbondenheid met het Jodendom en heeft niet per se te maken met wat de staat Israël doet, maar tegelijkertijd, zoals ik zei, we kunnen er niet omheen. En daarom bidden we vanmorgen. Niet alleen om ontferming voor onszelf, ontferming voor de wereld, maar ook ontferming over Israël, ontferming over Gaza. Dit gebed geldt voor elke plek op aarde. En na ons gebed van ontferming durven we toch aan om een loflied te zingen. Omdat we ons, ondanks alles, gedragen mogen weten door God zelf, die onze Vader is. Laten wij bidden. God, u hebt ons naar uw beeld geschapen, om in vrede en zorg samen te leven. Maar wij vallen telkens weer in haat. En we staan elkaar naar het leven. En daarom bidden wij vandaag voor alle die getroffen zijn door oorlog en de gevolgen daarvan. En wij bidden om troost voor alle die geliefden verloren hebben. Kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen, broers en zussen, vrienden en vriendinnen door een wrede dood van elkaar gescheiden. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u. We bidden om recht voor wie geen toegang hebben tot eerste levensbehoeften, voedsel, water, gezondheidszorg. Om zorg voor wie voor het leven zijn verminkt en geen huis meer hebben om naar terug te keren. Wij bidden, Christus, ontferm u. Wij bidden om veilige plaatsen voor hen die leven in angst. Een plek die niet bedreigd wordt door bommen en kogels. Wij bidden om heling van lichamelijke en geestelijke wonden en een kans op een nieuw, menswaardig bestaan. Wij bidden, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u over ons. Amen.
Thank you.
Straks doen we het woord van ons God open. En voordat we dat doen, bidden we om Gods geest in ons midden. Heer, u die met liefde over ons mensen spreekt. Wij bidden om licht in ons bestaan. Open voor ons uw woord. Open ons voor de verhalen van leven. Hier in het morgenlicht. En laten we door uw woorden, uw verhalen, uw goedheid ervaren. Uw liefde en onvoorwaardelijke trouw, waardoor u de wereld nieuw maakt. God, geef uw geest in ons midden. Zodat wij door die geest de liefde ook ontdekken, voelen waarmee u die wereld bewaren wilt. En geef dat we door die geest, dat we ook zelf een onderdeel worden van uw verhaal en woorden vinden voor ons eigen leven. Zo bidden wij door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Eigenlijk komt nu de eerste lezing. Maar dat is geen lezing uit de Bijbel, dat zijn de woorden van kinderen. En daarom nodig ik de kinderen ook uit om even goed te kijken straks naar het filmpje. Want ik zei het net al, het is vandaag Israëlzondag. Dat doen we niet voor niets. We voelen ons verbonden met het Jodendom, daar komt het christendom ook uit voort. Wij lezen net als de Joden een gedeelte dezelfde Bijbel, het Oude Testament, dat hebben we samen. Dat is ook iets moois om te delen, iets heel waardevols. Maar als je daaraan denkt, denk je ook aan het land Israël. En ik weet niet of de kinderen wel eens het jeugdjournaal kijken, of een beetje het nieuws bijhouden, maar dan weet je dat het niet goed gaat in Israël. Niet in Gaza en de afgelopen weken ook niet in Libanon, de landen eromheen, Iran, dat ook aan het bewegen is. Er gebeurt een heleboel daar. En de kinderen, ja, die moeten daar ergens tussendoor leven. En die proberen dat op hun manier te doen. Nou is er in Israël een school waar zowel Palestijnse kinderen uit Gaza zitten als Joodse kinderen. Die zitten daar samen op school. Eigenlijk zou je een beetje kunnen zeggen, zij zijn, als je het bekijkt op de wereldkaart, een beetje de vijanden van elkaar. Althans, ja, dat denken wij. Die kinderen denken daar heel anders over. Die voelen dat niet zo. En daar vertellen ze van in het volgende filmpje. Dat is een filmpje uit november vorig jaar.
Dit zijn Aya en Ahava, twee vriendinnen van 11. Aya is Arabisch en Ahava is Joods. Ze wonen in hetzelfde dorpje, Neve Shalom, Bahat es Salam. Neve Shalom is Hebreeuws, de taal die mensen in Israël spreken, en Bahat es Salam is Arabisch en ook die taal wordt in Israël gesproken. In beide talen betekent het hetzelfde, een oase van vrede. De meisjes gaan niet alleen naar dezelfde school, ze spreken ook elkaars taal.
عربي وعبري
كل وانا خمس بنات
يعني بالعاده هي بتبدي بعبري وبعدين انا بجاوبها بعربي او بعبري وهي العكس يعني
كان زي بتسافر دول شوني ش زي مود ميوحد زي كيلو بتسافر ميوحد مود شيش بو شيورين شوني مش اربع بتسافر ويش بو كيلو اكل ما كل يدين مودين عربين مش ממש نخمد بو
Op deze school zitten ongeveer 300 kinderen. De ene helft is Arabisch, de andere helft Joods.
In 1984 we founded this place with 11 kids, two teachers, Palestinian and Israelis, and now we have hundreds. So the hope is there, we have to maintain it.
Het is inderdaad niet alsof er tijdens de pauze allemaal groepjes zijn met de ene en de andere. Dat gaat echt heel erg door elkaar. En je hebt meer van dit soort scholen in Israël. Ik zou willen zeggen dat er te veel zijn, maar helaas. De meeste scholen stoken Arabische kinderen bij elkaar, Joodse kinderen bij elkaar.
Er wordt hier natuurlijk over de oorlog in Israël en Gaza gepraat.
Nou, nechke schwij. Maar ik ben het maar niet eens. Ik ben het انه بنحكي طبيعي، انه بنحاول انه نعرف جوانب بعض، انه مش بس ناخذ من راينا، افهم من حدا ثاني ايش بحكي.
Maar ze kijken nu niet zo vaak meer naar het nieuws.
كمان لا بالتليفون خدشات الاخبار.
لا في عندي خصيمه انه ما بيجي ليش شيء من برا.
Ze proberen niet zoveel aan de oorlog te denken.
בכיתה, מחוץ לבית ספר, אנחנו נפגשות, יש פה קפה כזה, קפה אהלן, אנחנו קוראים לזה רייק, אנחנו פשוט הולכים לשם כל פעם, וזה כיף, אז מפטפטים, מבקרים בבית ספר.
Ik nodig de kinderen uit om naar de kinderevendienst te gaan. En daarna zingen wij het lied, lied 993.
onderricht aan de leerlingen. Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand daar te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar 3 dagen na zijn dood zal hij opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaum. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op, zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: wie in mijn naam 1 zo'n kind ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Het koninkrijk van God binnengaan. De mensen proberen kinderen bij hem te brengen, om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.
Thank you.
gemeente van Jezus Christus. Samen op de aarde, zongen wij net. Dat beloofde land. God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand. Dat klinkt prachtig. Het heeft ook iets van een ideaalbeeld. Misschien zelfs wel iets te ideaal. En dat heeft dat filmpje van net ook wel in zich. Een ideale situatie. Twee jonge meiden die gewoon samen willen leven. Die de dingen willen doen die je als 11-jarige leuk vindt. Een dansje op een muziekje. Samen hangen, genieten. En dan hoeft het dus ook niet uit te maken welke taal je spreekt of welke achtergrond je hebt. Die meiden willen gewoon kind zijn. Maar dat beeld heeft ook een barst. Want hoewel hun juf of iemand anders op school zegt dat het goed is om naar elkaars mening te luisteren en daar ook van te leren, kijken zij liever niet meer naar het nieuws en heeft ze de meldingen op haar telefoon uitgezet. Begrijpelijk, want je wilt het hen niet aandoen. Overigens, je kunt je afvragen of zo'n filmpje deze dagen nog steeds gemaakt kan worden. Het Jeugdjournaal zond het uit november vorig jaar. Niet lang dus na die aanval van Hamas, de ontvoeringen en de tegenreactie en de tegenaanval van Israël. En die verslaggever werd blijkbaar toegelaten. Dat heeft iets moois. Maar de cynicus in mij die denkt, ik weet niet of dat nu nog lukt. Nu we bijna een jaar verder zijn. En zoveel aanslagen, zoveel doden en vooral ook zoveel burgerslachtoffers verder. Vanuit Kerk in Actie bestaat er een project met soortgelijke strekking. Ook deze week was er via Petrus daar een melding van. Waarbij er ook een project is waarbij scholen worden ondersteund die echt op bezoek gaan bij elkaar. Een Arabische, Palestijnse school gaat dan op bezoek bij een Joodse, Israëlische school. Dan moet je ook echt een drempel over om naar de ander toe te gaan. Ook dat project is prachtig. Want zo leer je van elkaar. De kinderen leren van elkaar hoe ze, ja, wie ze zijn, maar ook wat hun gebruiken zijn en wat daarbij hoort. En wat een synagoge is en wat een moskee. Maar ook daarvan denk ik, ja, zo'n project zal nu wel stil liggen. Want in oorlogstijd laat je het wel uit je hoofd om met kinderen de straat op te gaan. Want je wilt ze beschermen, omdat het niet hun schuld is. Omdat die kinderen er niets mee kunnen. Omdat zij nog een toekomst voor zich hebben, hoop je. Want inmiddels zijn er duizenden kinderen omgekomen. Leven duizenden van hen in kampen en sinds kort niet alleen maar in Gaza, maar ook in Libanon. Het lijstje van plekken, van namen van plekken waar kinderen hun leven niet zeker zijn, groeit. Het breidt zich alleen maar uit, zo lijkt het. En we zien het doemscenario zich voor onze ogen ontrollen. Wat als kinderen dit overleven? Als zij de kans krijgen om weer een leven op te bouwen, welk leven is dat dan? En welk leven kunnen die meiden verwachten? Ze zijn inmiddels 12, denk ik. Toe aan misschien een nieuwe stap in hun leven. Maar welke stap is dat? En welke ruimte hebben ze nu nog? Wat dragen ze met zich mee? Wat dragen al die kinderen met zich mee die we met bordjes eten weg zien lopen op een plek waar een hulporganisatie zijn best doet om hen van warm eten te voorzien? Ze dragen niet alleen hun voedsel, maar ook de bitterheid met zich mee. De wanhoop, de woede, de eer en de worsteling om wie ze zijn, om wat er van hen geworden is. Hen wordt een plaats ontzegd om er te zijn. En we zingen Israël, Egypte, stem en tegenstem. Misschien zouden we nu moeten zeggen Israël en Libanon of Israël en Iran. Hoogtepunt en diepte, alles zegent hem. Maar durven we dat nu nog heel erg hardop te zingen? Of slaan we zulke regels misschien stiekem ook stilletjes over? De psalmen waarin hoogdravende woorden worden gesproken over het volk Israël, over het beloofde land. Nou ja, denken we dan. Tenminste, ik wel. Ik merk het in mijn liederenkeuzes van het afgelopen jaar. Ik ben voorzichtiger geworden. Maar toch. Toch klonk het daarnet. Hoogtepunt en dieptepunt, alles zegent hem. Zou dat kunnen? Zou het zo kunnen zijn dat alles inderdaad, zoals in dat lied bezongen wordt, dat alles samen kan komen? Dat de stem en tegenstem, dat alle tegenpolen zich ja, op een of andere manier zouden kunnen vinden in de ene. En laat zich dan alles zegenen? Zouden ze zich met elkaar kunnen verzoenen? Het is een wensdroom, een visioen. Zoals dat filmpje eigenlijk ook een visioen laat zien. Een visioen waarin de woorden van Jezus lijken door te klinken. Een kind in het midden. Een kind als onschuldig begin. Zo moet je de minste willen zijn. Ik bedacht me tijdens de voorbereiding dat het soms ook wel wat gladjes klinkt en wat makkelijk. Want als argeloze lezer en je leest dat verhaal, eerst kondigt Jezus zijn lijden aan, daarna maken de leerlingen zich druk om wie de belangrijkste is en ze worden erop aangesproken door Jezus. Domme leerlingen ook, dat je je daarmee bezighoudt. Dat moet natuurlijk niet. Nee, volg het voorbeeld van Jezus. Je moet een kind willen zijn. Simpel, onervaren. Want dat is de beste manier. Doe maar gewoon kinderlijk eenvoudig en volg alles wat je gezegd wordt. Maar je merkt, daar wringt iets. Want het is niet voor niets dat de leerlingen daarover aan het kibbelen zijn. Over wie het beste is. Over wie het meeste doet wat Jezus zegt. Over wie er in het rijk dat komt een goede plek verdient. Want dat was toch immers de bedoeling. Als je zoals zij de Messias volgt, de Messias, dan komt er een vredige wereld. Dat is het beeld wat hen voor ogen staat. Het beeld van de ingeloste belofte van God zelf. Dat hij zijn volk in ere herstelt. Dat Sion het middelpunt zou zijn. En niet een situatie van vijandschap. Van overspoeld worden door die heidense Romeinen. Overspoeld door corruptie, door wat het land verloedert. En het is terecht dat ze dat visioen nastreven. God had het toch immers zelf beloofd. Klinkt het dan ook niet wat naïef van Jezus om dan maar als een kind te moeten zijn? Zoals het ook wat naïef klinkt uit de monden van die meiden, ik kijk maar liever niet meer naar het nieuws. Laat dat maar achterwege, dan is het er niet en hebben wij er geen last van. Maar wat als zij vandaag thuiskomen? Wat als zij nu een jaar later de puinhopen zien? Drinken ze dan nog steeds limonade op een terrasje? Lukt het hen nog steeds om de werkelijkheid buiten beschouwing te laten? Ik vraag het me af. Ik denk ook niet dat het recht doet aan het visioen wat Jezus hier aan de leerlingen laat zien. Hij heeft hun droom zojuist aan diggelen gegooid. Door te zeggen dat hij zijn einde tegemoet gaat. Hij heeft zich mensenzoon genoemd. Het beeld van een profetische belofte. Die past bij het ultieme, het goede. Het was een bekend beeld ook bij de Joden. Een beeld van de overwinning aan het einde. Want als Gods glorie zich zou openbaren, dan zou de mensenzoon komen. En nu wordt dat beeld door Jezus zelf in één adem verbonden met lijden en de dood. De verwarring is voelbaar. Niet alleen bij de leerlingen, maar ook bij ons. Want wat moet je dan met het beeld van een kind? Als het hopeloos lijkt. Stel je voor, je hebt je hoop gevestigd op die ene leider uit het Midden-Oosten. En die zegt dan, maar ik ga hier niet levend uitkomen. Wat heb je dan nog aan een belofte? Aan al die mooie beelden van een nieuw Jeruzalem? Maar er is een andere kant van dat beeld van het kind. En die kant is niet naïef, maar laat een beeld zien van vertrouwen. Van reiken naar de toekomst. Zoals een kind niet alleen maar lief en gedwee is. Maar een kind denkt juist, zeker hele jonge kinderen, dat de wereld om hem draait en steeds maar verder wil. Zo'n kind komt voor zichzelf op. Een kind, een jong kind, zegt elke dag, zie mij staan. Geef mij mijn plek, ik heb het nodig. En er is geen kind dat uit zichzelf blijft zitten. Uiteindelijk probeert iedereen op te staan en een plek voor zichzelf te maken. En zo mogen die kinderen daar op die school, je ziet ze hun handen uitstrekken. Zie mij staan, geef mij mijn plek. En ja, dat schuurt, want het is niet makkelijk. Want de Palestijnen, evengoed als de Israëliërs, mogen hun plek opeisen. De slachtoffers moeten blijven genoemd. Ze moeten geholpen worden, we mogen hen niet laten zitten. En dan de minste willen zijn, is worden als een kind. Het is jezelf radicaal vernieuwen en op zoek gaan naar vertrouwen. Op zoek naar geborgenheid. Op zoek naar een plek die jij mag innemen om te groeien. Om kind te mogen zijn onder Gods belofte. Want dat mag ook ons visioen blijven. Dat mag blijven staan. Daarom staat het lied over Israël, over Sion en het nieuwe Jeruzalem nog steeds in ons liedboek. En moeten we dat ook blijven zingen. Maar dat maakt ons niet minder kritisch over hoe we omgaan met dat visioen. Hoe we omgaan met die profetie. Ook ten opzichte van kinderen. En daarom geeft Jezus zijn leerlingen ook een opdracht mee, een verantwoordelijkheid. Ontvang het kind in mijn naam. Geef het kind haar plek. Omgeef haar met vertrouwen. En dat blijkt geen gemakkelijke opgave. Want nog geen paar dagen later, zodra de mensen komen om hun kind te laten zegenen, houden de leerlingen hen weg. Nee, niet doen. Jezus heeft zijn rust nodig. Blijven jullie maar buiten. En Jezus wijst hen terecht. De kinderen mogen de stilte doorbreken. Zij krijgen het vertrouwen en zij worden gezegend. De ouders hebben het begrepen. Wat er ook met hun kinderen gebeurt, zij worden gezegend. Zoals wij ook keer op keer onze kinderen laten dopen met hetzelfde visioen voor ogen, omdat ook zij een plek mogen hebben. Zoals ook wij de zegen mogen blijven ontvangen, elke keer opnieuw als wij kopje ondergaan in deze wereld en beseffen dat we als een kind zijn in Gods ogen. Als we zoeken naar recht en bescherming zoeken bij God, omdat ook wij een plek verdienen in deze wereld. Want wat er ook gebeurt met die meiden op die school, wat hun klasgenootjes, broertjes, zusjes ook moeten overkomen. Al die levens waarvan we soms ook wel eens zien dat ze in de knop gebroken zijn, de zegen is voor hen. Zij zijn Gods volk en in hun ogen zien wij onze toekomst. Dat is stem en tegenstem, Israël en Egypte. Ja, het is gebroken en nee, het is nog lang niet klaar. En nee, ze zijn ook nog lang niet klaar voor verzoening. Maar ze worden wel gedragen als een kind, dicht bij God. En daarom nooit verloren, maar gezegend en vrijgemaakt door de Zoon van de mensen, Jezus Messias, om elkaar te mogen ontmoeten in het nieuwe Jeruzalem. Amen. Fijn dat jullie weer terug zijn. De kinderen, zijn we hier weer aanwezig van jong tot oud. En gaan we een lied zingen over de zegen van God. De Heere zegent jou. Degene die goed geluisterd heeft, heeft al gehoord dat de organist het speelde. Ik had het opgezocht via een filmpje. Ik ga het de volgende keer gewoon laten zingen met z'n allen natuurlijk. Dat snapt u ook. Maar we gaan nu meezingen met het filmpje. De Heere zegent jou en hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. opmerkingen van een filmmaker ben je niet altijd bewust van. Maar goed. Dan is er nu aandacht voor de collecte. En daar hoort een introductie bij de collecte voor volgende week zondag, zondag 13 oktober. Dat stond ook al in het ontmoetingsblad, de collectedoelen. Maar ik geef graag Dion het woord om daar wat meer over te vertellen, want hij gaat er volgende week weer naartoe. En ik geef je graag het woord om daar ons wat over te vertellen.
Hallo, mijn naam is Dion. Dit is mijn vrouw Esther, ze is van Amerika, en onze dochtertje Eden. Wij zijn sinds april zijn we naar Roemenië verhuisd, omdat we het idee hebben dat God ons daar heeft geroepen om het evangelie te brengen en Jezus liefde. Maar ook vooral om tegen het probleem wat overal de wereld is, maar ook vooral in Roemenië, de mensenhandel en de sekshandel die daar gaande is en een groot probleem in het gebied daar is. Dus wat wij vooral doen, wij werken met een organisatie. Ze hebben een safe house. Dat is eigenlijk een huis waar de vrouwen die uit de handel komen, die worden of gered of die kiezen zelf ervoor om eruit te komen. En die hebben daar een plek dus in het huis waar ze hulp krijgen van hun trauma. Psychische hulp van professionele hulp, sociaal werkers. Maar ook spirituele hulp. Waar wij dus bij helpen, waar we met de vrouwen kunnen praten en bidden. En we hebben ook een groep iedere week waar ze over hun trauma's kunnen praten. En ook andere vrouwen die van de straten komen, die kunnen daar komen om te praten en genezing te zoeken. En wat wij geloven is dat de echte vrijheid die ze kunnen vinden is in Jezus ook. Dat willen we ook aan hun meegeven en we gaan ook iedere week de straat op, waar we langs de straat rijden, waar alle prostituten die staan daar op de straten, en daar gaan we dan vaak heen om hun eten te geven, maar ook met ze te praten en voor ze te bidden en kijken of zij hulp willen om eruit te komen. Dit doen we dus vrijwillig. We hebben ook een appartement in Roemenië en andere kosten die daarbij komen. Maar we willen het liefste ons volledig met deze organisatie kunnen blijven helpen. En daarvoor zijn we dus ook hier in Nederland even om even te werken weer. Maar ook om supporters te zoeken die deze missie willen helpen en supporten. Daarom willen we jullie ook vragen, als jullie het op jullie hart hebben, iets te geven. Dat is dan volgende week in de collectie. Dat is eigenlijk onze vraag. En of jullie ook voor ons willen bidden, want niet alles is altijd even veilig. Maar we geloven dat God ons ook beschermt, omdat we op zijn weg lopen en in zijn wil lopen hierin. En wat het mooie ook is gewoon even om te zien, is dat die vrouwen die in het huis al zitten, hoe God Eden ook aan het gebruiken is. Omdat ze ook al heel veel van die vrouwen, die hebben ook kinderen ergens. En die kunnen ze niet zien. Dus dan zien we ook vaak dat God Eden ook al gebruikt om toch wat genezing te brengen. Aan ze, dat ze zo'n klein meisje kunnen zien. Dat is dus een korte introductie een beetje van wat we doen. En als iemand nog vragen heeft, dat mogen of naar ons komen of naar mijn opa en oma, Peter en Ellie Hendricks, komen. En in ieder geval bedankt dat we hier dit mochten delen.
Dank. Het is mooi om zo ook even een gezicht te hebben bij de doelen waaraan we graag willen geven. En ook jullie passie en jullie liefde daarin te zien. Dank jullie wel. We gaan nu ook weer over naar de collecte voor vandaag. Vandaag ook in het bijzonder vanwege Israëlzondag. Een collecte voor jongeren in Israël die bouwen aan een cultuur van vrede. Zoals ik al zei, mocht u op Petrus geabonneerd zijn, dan heeft u het misschien al gelezen afgelopen week. Maar men blijft proberen deze projecten te ondersteunen, zodat jongeren elkaar mogen ontmoeten van de Arabische en Joodse cultuur. En hen ook daarin een ruimte te geven om aan verzoening te werken. En de tweede collecte is voor de diaconie. Zoals gebruikelijk kunt u uw gave geven via de Scipio-app of in de collectezakken bij de uitgang van de kerkzaal. Gaan we over tot het gedachtenismoment. In het licht van de opstanding noemen wij vanmorgen de naam van het gemeentelid dat ons is ontvallen. En ik verzoek u hiervoor voor zover mogelijk te gaan staan. Op donderdag 26 september overleed Wim de Jong in de leeftijd van 85 jaar. Mag ik aan jullie vragen, Ria en Addis, om de kaars aan te steken? Afgelopen woensdag vond hier de dankdienst plaats voor het leven van Wim de Jong. Al een aantal weken verbleef hij niet meer thuis, maar werd verzorgd in Zandhoven en het hospice Lotus. Wim werd in Kampen geboren en groeide op in een groot gezin. De eerste jaren van zijn leven bracht hij door op de boot van zijn vader die binnenvaartschipper was. In 1962 trouwde hij met Rika Tuinman. Riek en Wim waren ruim 60 jaar getrouwd. Tijdens de dankdienst herinnerden we ons zijn trouw. Zijn vasthoudende trouw aan de dingen die hij deed. Zijn werk, maar ook zijn trouw in vriendschappen. En zijn trouw aan zijn kinderen. Hij hielp waarmee hij kon in zijn blauwe stofjas. Hij bleef als ambtenaar zeer trouw aan zijn werk in de gemeente Heerde. Hij kreeg zelfs een zilveren erepenning van de gemeente na zijn pensionering. Zijn trouw en stiptheid zat hem ook wel eens in de weg, maar bovenal bracht het hem veel. Hij liet trouw zien in de hulp die hij gaf. Maar diezelfde trouw ervaarde hij ook in zijn geloof. Zoals de trouwtekst die we lazen het omschrijft. Wie op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Zo ervaarden Wim en Rieke ook de trouw van God in hun leven. En ervaarde dat ook in de liederen die hij samen met het koor de lofzang zo graag zong en ook later zo graag luisterde. De naam van Wim wordt straks bijgeschreven in het gedachtenisboek. Zo herinneren wij de namen in het licht van doop en opstanding. Want wij weten dat niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Na het noemen van zijn naam zijn wij een ogenblik stil. Als de naam in het boek geschreven is, zingen wij Psalm 23b, gezang 14. De Heer is mijn herder. Een lied over de trouw en zorg van God, dat wij hier ook afgelopen woensdag zongen. Wij noemen nog eenmaal vol eerbied zijn naam. Willem de Jong. Laten wij samen danken en bidden. God, wij bidden. Wij bidden bovenal voor vrede in Israël, voor vrede in Gaza en Libanon. Wij bidden om vrede in stem en tegenstem. Wij bidden om wijsheid, om rechtvaardigheid en zoveel liefde voor iedereen die hulp verleent. Midden in oorlogstijd, voor artsen, verpleegkundigen, reddingswerkers en alle die zorgen voor voedsel en hygiëne, dat hun werk een nieuw licht mag ontsteken, God. Wij bidden om vergeving, om verzoening tussen vijanden, zodat het land met alle rijkdom en schoonheid eerlijk gedeeld en beschermd zal worden en iedereen mag samenleven als burgers van uw rijk. Wij bidden, God, geef vrede. Morgen is het een jaar geleden dat mensen ontvoerd en gedood werden. En de reactie is eindeloos, vol woede, pijn en rauw verdriet aan beide kanten. Het is een cirkel van geweld. Jezus zelf doorbrak de cyclus van de drang om altijd maar te willen winnen. De cirkel van geweld door zijn lijden en sterven werd gebroken. Door zijn dood aan het kruis. Hij overwon zonde en dood en hij is onze vrede. En in zijn naam, onze enige hoop, bidden wij om vrede. God, wij bidden voor de kinderen die we zagen, voor hun welzijn, hun samen zijn, dat zij de veerkracht blijven houden en steeds opnieuw een plek voor zichzelf opeisen. Steeds opnieuw blijven vragen om een plaats op deze aarde. En dat zij mogen bouwen aan verzoening en met hun toekomst de cirkel van haat doorbreken. God, wij bidden vanuit hetzelfde visioen, dat u eens gaf aan uw mensen, aan Abraham, aan Jacob, aan Mozes en de profeten, het visioen van de belofte dat we mens mogen zijn in uw ogen. En niet steeds maar hoeven streven naar beter en groter, naar land en macht en status. Maar dat we als kinderen van de belofte onze plek mogen krijgen, een plaats om in vrede te leven. En onszelf als kind geborgen mogen weten en beschermd en voor vol aangezien. God, leer ons dan om dat visioen in het oog te houden. Ook al wringt het en schuurt het. God, wij bidden voor onszelf. Zoals we hier zijn als gemeente. Wij bidden voor de kinderen in onze gemeente. Geef dat ook wij de toekomst in hun ogen mogen ontdekken. Terwijl we ook danken voor de wijsheid die u geeft met de jaren. We danken voor alle verhalen van mensen die het uithouden. Die vertrouwen op u hun leven lang. En zo danken wij deze morgen ook voor het leven van Wim de Jong. En we bidden voor Riek en de kinderen. De familie, geef hen rust na deze laatste weken. Bied hen de troost, maar vooral ook het vertrouwen dat u er wilt zijn en meegaat op de weg die komt. God, zo bidden wij voor onze gemeente. En we bidden ook voor Dion en Esther. Geef hen ook het goede als zij weer naar Roemenië gaan. Zegen hen en zegen hun werk. Wees ook daar met uw geest in hen midden. En geef dat Jezus ook een bevrijding mag zijn voor zoveel mensen, voor vrouwen, kleine kinderen. Heer, geef hen de uitkomst die nodig is. We bidden hier ook voor het werk wat hier dichtbij wordt gedaan. Voor mensen die zich niet verbonden voelen met de werkelijkheid en daaruit vluchten door middel van verslaving. Geef dat er. In deze week is er aandacht voor alle activiteiten over verslaving hier in de gemeente Heerden. Geef dat er openheid mag zijn en dat zorgen gedeeld kunnen worden. Dat hulp geboden kan worden en dat er uitzicht is. Een visioen van een betere toekomst. Een plaats waar mensen zich verbonden mogen voelen met de werkelijkheid waarin wij mogen leven met elkaar. God, wees ons zo nabij. Want dat hebben we soms veel te bidden. Laat de stilte dan voor ons werken. Hoor ons als wij bidden. En zo bidden wij samen het gebed dat Jezus Messias ons voordeed om als uw kinderen te bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Als laatste lied zingen wij een psalm. Geprezen zij God, gij engelenkoor, dat steeds naar hem hoort. Prijs hem om zijn woord. Een psalm uit de lange traditie die wij mogen overnemen. En waarin ook steeds opnieuw verschillende versies ontstaan. Laten we dat zingen. Wij mogen gaan, op weg van hier, op weg ons eigen leven weer in. De wereld weer in, om daar als kind aan verzoening te werken. We gaan hier als gemeente op weg naar de koffie en ook voor een deel naar de lunch. En dat mogen we doen, gedragen door Gods zegen. God zegent je en beschermt je. God kijkt je aan in het licht en is je genadig. God kijkt altijd naar je uit en geeft je vrede. Thank you.